Goedemorgen, allemaal. Mijn naam is Carla. Ik ben getrouwd met Giovanni. Giovanni komt hier best vaak in de gemeente, dacht ik zo, hè? En wij zijn hier een poos geleden geweest met het theaterstuk, dus ik ben niet helemaal meer nieuw, als ik het zo mag zeggen. En Giovanni is vanochtend in Appingedam en ik heb mijn autootje geleend, ben hierheen gekomen. En zowel Giovanni en ik zijn allebei bijbelleraren. We werken heel veel met jongeren. Ik werk vooral in de invloedssfeer van de kunsten. Ik ben een beeldend kunstenaar en ik vind het altijd fijn om wat schilderijen mee te nemen. Om mensen te bemoedigen. En ook als je zegt van, oh, dat spreekt me aan, mag je altijd een foto maken voor jezelf. Nou, wij hebben hele bijzondere tijden waar we in leven. En ik weet niet of jullie het ook al hebben gezien of gelezen, gehoord, maar er is een opleving aan de gang in ons land. En overal waar je komt, zie je dat mensen tot geloof komen op de bijzonderste manieren waarvan je denkt, dat ging vroeger helemaal niet zo. En nu is het bij bosjes. En dat er een nieuwe honger is naar God. En daar kan je zo ongelooflijk verbaasd van zijn en blij over zijn. Want er is zoveel gewacht en gebeden op deze opleving. En ik geloof dat het alleen maar meer zal zijn. En het vraagt ook iets van ons. Als mensen die God al een poos kennen. En daar ga ik vanochtend over spreken. En ik wil je twee dingen zeggen. Wat ik zeg kan generaliserend zijn. Dus dat je niet denkt, oh, maar iedereen is zo. Pik de dingen die voor jou zijn eruit. En wat ik nog sterker op je hart wil drukken, wil je alsjeblieft voor jezelf luisteren. Sure, goed. Mijn PowerPoint is doorgevallen vanochtend. En dat betekent dat de teksten die geprojecteerd worden, bijbelteksten, door mij iets anders worden voorgelezen. Uit een andere vertaling. Dat je dat weet, goed? Nou, God houdt van ons. Dat hebben we gezongen, dat mogen we indrinken, dat mag onze basis zijn. En dat is bekend. En eerlijk gezegd, als ik reis, dan is mijn grootste doel, en alles neem ik mee. Mijn auto zit soms helemaal vol met schilderijen, met een grote torso, met een soort grote statief recht dwars door de auto. Om maar dingen neer te plaatsen van wat mensen kunnen zien, ervaren en horen, God houdt van ons. En hij vergeeft. En hij deelt uit van zijn genade. Dus hij is een ontzettende gevende God. En je komt gebroken bij hem. Dus wij hoeven niet iets moois voor hem te presenteren. We kunnen hem niet nog meer van ons laten houden. En we kunnen hem ook niet verdienen. En al die dingen worden gegeven, maar er is ook een andere kant. En de andere kant, daar wil ik het vanochtend over hebben. En de eerste tekst die ik jullie voorleg, ga even hoesten hoor. Dankjewel. Ik lees hem in het Engels, vanwege de grondtekst komt hier heel dichtbij. And when you pray, do not be like the hypocrites. For they love to pray on the streets and in the synagogues to be seen by others. Truly, I tell you, says Jesus, they have already received their reward. But when you pray, go into your inner room, close the door, and pray to your Father who's unseen. And then your Father who sees all that you do will reward you. Het mooie hieraan is het woord binnenkamer. In sommige vertalingen wordt binnenkamer dus echt als een vertrek, waar de deur dicht gaat, vertaald. Maar in het Grieks wordt eigenlijk gezegd, onze binnenkamer is in ons. Dat is een binnenkamer. En het Grieks zegt het woord psyche. Nou, dat kennen we heel goed van psycholoog. En dit is eigenlijk een abstract iets, een ziel. Een geest, maar we kunnen er geen vinger op leggen. De Hebreeuwse vertaling spreekt van hart, nieren. En nieren is een inpandig orgaan, wij dragen het met ons mee. En de Hebreeuwse vertaling gaat eigenlijk uit van een orgaan wat continu weer leegloopt en wat continu gevuld moet worden. En wat ook een filterende werking heeft. Dus eigenlijk filtert het troep eruit. Dat is wat een hartfunctie heeft. De binnenkamer is een filter. En daar, in het onzichtbare, gebeuren de grootste dingen op aarde. De grootste veranderingen gebeuren in het onzichtbare, in onze binnenkamer, zegt Jezus hier. En in de historische context, toen Jezus dit vertelde, in de Romeinse tijd, ging alles om aanzien en macht, over overheersing. In de Griekse ging het om kennis. Dan was je iemand. De Joden, werd hier al gezegd, lieten graag zien dat ze geestelijk waren. Door veel te bewegen, door te laten zien dat wij onze boeken bij ons dragen, op onze arm, op ons voorhoofd. Maar Jezus zegt, eigenlijk is het bij mij heel anders. Bij mij gaat alles om die binnenkamer. En dan de volgende tekst. Ik lees hem weer even voor vanuit mijn vertaling. En er staat Mattheüs 7, best een lange, maar ik bijt ons er even goed doorheen, oké? Let op voor valse profeten, mensen die bij je komen in schaapskleren, maar van binnen anders zijn, roofzuchtige wolven. Je kan ze herkennen aan hun vruchten. Je plukt toch ook geen duiven van dorens of vijgen van distels. Zo is het ook met ons mensen. We zijn als bomen en een goede boom geeft goede vruchten. En een zieke boom slechte vruchten. Het werkt niet andersom. Een goede boom kan geen slechte vruchten geven. En een zieke boom kan ook geen goede vruchten dragen. Dus iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Aan hun vruchten zul je ze dus herkennen of ze volwassen zijn. Ik weet niet zo goed wat jullie konden lezen, maar even over deze tekst. Hij kan heel grimmig overkomen, zo van valse profeten. En het kan mensen laten speuren naar valse dingen. Dat is niet wat deze tekst hier zegt. En omgehakt en in het vuur gegooid staat hier ook niet vertaald als, oké, elke boom waar een beetje fout aan is, die hakt Jezus om en gooit je in de hel. Dat staat er niet. Omgehakt wordt vertaald als snoeien. Snip, snip, snip. Worden dingen weggehaald. In het vuur heeft te maken met afval. Daar hoort afval. En de rest gaat weer verder. Dus eigenlijk zegt Jezus hier, ieder mens op aarde draagt vrucht. Of ze hem nou kennen of niet. We hebben allemaal een ripple effect. Als wij in het water staan, dan heb je rippels, rimpels, rimpelingen. Toch? Rimpeltjes? Iedereen kent dat effect. En Jezus zegt eigenlijk, iedereen draagt vrucht. Maar de vraag is, wil je met mij vrucht dragen? En daar zijn condities bij. En dan mag je on track leren blijven. En Jezus zegt eigenlijk, wat is nou vrucht dragen? En dat is heel mooi. Dat is je dus dagelijks dat lege hart, dat filtersysteem, wat gewoon lekt en weer leeg is, bij hem brengt, op laat vullen, waardoor we automatisch uitzenden. Eerst in onszelf, slaan vaak onszelf over. Eerst ons eigen leven, dan in ons gezin, dan in een groter bereik. Maar vanuit die volgorde, van binnen naar buiten. Dus Jezus is heel duidelijk, het werkt niet van buiten dingen ophangen, terwijl de boom ziek is. Eerst in ons hart. Dus die richting, zegt Jezus, is heel belangrijk. En hij waarschuwt ons ook dat we het mis kunnen hebben. He, dat je in een seizoen kan zitten dat je dit eigenlijk niet meer hanteert. Dat je moet herijken. Het gaat deze tekst dus niet zozeer om angstig rond te speuren voor valse profeten. Maar veel meer dat wij onderscheidingsvermogen krijgen. Nou, dan komt er een tekst die is best heel pittig. Waar ik ook best wel op heb lopen zwoegen. Ik hou heel erg van de grondtekst speuren. En dan eigenlijk kijken wat het vandaag de dag zegt. En Giovanni en ik, we zijn heel veel aan het trainen met teams. Maar ook in gemeenteteams, dat doet Giovanni trouwens. En we komen ongelooflijk veel tegen. En soms is het gewoon nodig dat we hierover gaan praten. En we gaan natuurlijk niet dingen noemen, blijf anoniem. Maar ik ga jullie dingen vertellen die wij als gezin van God met ons meedragen. Hebreeën 5 vers 13 zegt, Paulus zegt het. Maar het is moeilijk om jullie iets te leren, omdat je niet eens meer probeert te begrijpen. Qua tijd had je al lang een leraar kunnen zijn, maar je hebt nog steeds die basis van Gods woord nodig, opnieuw. Net als een baby melk nodig heeft en nog geen vast voedsel kan eten. Vast voedsel is voor volwassenen die weten hoe gerechtigheid werkt. Zij groeien door goede keuzes en hebben zich getraind zodat ze vrucht kunnen dragen. Wow, Paulus. Ik ben blij dat hij het zegt en dat ik het mag herhalen. Iedereen is geestelijk baby geweest. De periode waar je hoort van Gods liefde, de moedermelk waar je steeds leert, God is genadig, hij vergeeft mij, hij houdt van mij. De acceptatie van vader ontvangen en in wentelen, daarin badderen als een baby. En een baby moet ontvangen en plezier hebben en verzorgd worden om te kunnen groeien. Een baby heeft nog geen draagkracht. Je kan hem niks toevertrouwen, natuurlijk. Geestelijk kan hij ook nog geen vrucht dragen. En elke persoon een bediening is zo gestart. En dat hoort ook zo. Er zijn seizoenen. Maar als een volwassene leeft als een egocentrische baby, dan is het niet meer grappig. En het woord leraar in deze tekst, je had na de tijd al leraar kunnen zijn, bedoelt niet dat je hier op het podium dingen moet uitleggen. Leraar in het leven. Voor kunnen leven, de liefde van God. Dat wordt daarmee bedoeld. Ik ga een term van een psycholoog voorlezen. Die had ik graag op de beamer gehad, maar mijn beamer presentatie is niet goed. Dus ga ik even zeggen, goed. Ik spruw hem, ik gooi hem in jullie midden. Psycholoog zegt, een emotioneel onvolwassen iemand is iemand die bepaalt wat de realiteit is op basis van hoe zij zich voelen. Herkennen we dit? Je hoeft trouwens niet je vinger op te steken hoor, maar... Ja, dankjewel. Daar komt ie. Emotioneel onvolwassen iemand is iemand die bepaalt wat de realiteit is in de situatie op basis van hoe hij of zij zich voelt. Nou wil ik jullie nog een keer even benadrukken. Wil je nog steeds voor jezelf blijven luisteren? Want het wordt weer erg onvolwassen als we voor anderen gaan zitten luisteren. Goed? Ik zeg hier pittige dingen met een glimlach, hoop ik. Oké? Vanuit ons boekje. Iemand werd gecorrigeerd en zijn binnenkamer brult. Hoe durft die ander iets tegen ons te zeggen? Dat is een vrucht die hij met zich meedraagt en de naam is hoogmoed. Dit is mij gebeurd 2 maanden geleden. Iemand wil niet met mijn collegaatje samenwerken en zegt, verschillende profeten hebben mij gezegd niet met haar samen te werken en de relatie te verbreken. Ze stopte, ze blokkeerde, ze gooide alles weg, terwijl de Bijbel zegt, als er een conflict is, ga naar elkaar toe en praat. Dat zijn de Bijbelse stappen. Maar zij zei, nee, profeten hebben dit gezegd. Dit is totaal niet Bijbels. En dit gebeurt. In de kerk enthousiast aanbidden, meedoen, vruchten en thuis het gezin uitvoeteren door woedeproblemen. Dat is een vrucht. Vrucht van woede. Een ander werd gekozen voor een taak. Die persoon was erg boos dat hij niet werd gezien. Eigenlijk een vrucht van afwijzing. Want er worden zo vaak niet gekozen. Mensen die altijd oneenigheid hebben over dogma's. Waar je maar komt en spreekt, er komt altijd zo'n persoon naar je toe die het even wil corrigeren. Als je net alles gegeven hebt, 2 uur gereisd hebt, hebt gebeden gestreden, je gezinstijd opgegeven. En dan zo iemand na dat je alles gegeven hebt, dat is een vrucht van kritiek. En het is niet zo dat je nooit feedback mag geven, maar er is een tijd en een plaats voor, hè? Ik voel dat het heel stil wordt en het kan heel ongemakkelijk zijn. Zo bedoel ik het niet. Kunnen jullie nog een tijdje mee oplopen? We zijn onder de genade van God. Maar we hebben het nu over onvolwassen gedrag. Ik wil ook op het podium. Ik kan net zo goed spreken als hij. Vruchten van jaloezie. Ik heb voor u gewerkt, Heer, en nu heb ik recht op rust en vergoeding. Vrucht van eigen gerechtigheid. Ik laat het even zo goed. You get the point, hè? Het is dus mogelijk om gered te zijn door God. En in ons binnenste te blijven steken zoals je was 20 jaar geleden. Met dezelfde nare trekjes en trauma's van binnen. Men pikt dan als het ware de glorie van de redding mee, maar de rest van de prachtige vruchten die klaar liggen voor ons, die blijven uit. Het is dus mogelijk om heel oud te zijn, sorry, het klinkt een beetje stom, heel laat ik weg, om al oud te zijn, heel veel bijbelkennis te hebben en te weten van iedere bijbelvertaling en de Joodse cultuur en toch niet volwassen te zijn. Als ik de liefde niet had, zegt Jezus, is het niks. En dit werkt als die roofzuchtige wolven in die tekst die Jezus noemt over vrucht dragen. Ze roven je identiteit als zonen en dochters. Dan wil ik heel duidelijk zeggen dat het hier niet gaat om de wet volgen. Beter je best doen. Het gaat hier ook niet om geen fouten te mogen maken. Want bij Jezus mag je fouten maken. En hij zit ons hier ook niet te veroordelen. Het gaat over valse overtuigingen die wij hebben meegelaten liften in ons leven. En als ze onder druk komen, het leven drukt op ons en dat doet het, dan komen ze eruit. En dat zijn de vruchten die ziek zijn. En de Heer zegt eigenlijk, ik wil zo graag dat die binnenkamer aangeraakt mag worden door mij. Velen van onze generaties, ook van de generaties die nu tot geloof komen, hebben een probleem. En het klinkt misschien heel hard dat ik hier zo kom naar Amsterdam en zomaar dit soort dingen tegen jullie zeg. Wil je ook gewoon genadig zijn voor mij? Ik heb het idee dat God dit echt wil zeggen. En dat we hier ontzag voor hem voor krijgen. Vrezen voor God weer krijgen. Want vele van onze generaties zijn misleid door te denken dat christenen alles kunnen ontvangen zonder inzet. Wij willen gezien worden. Wij willen gehoord worden. Maar we willen niet hard werken aan ons hart wanneer daar vruchten hangen die dood zijn. En christenen denken vaak dat ze snelle resultaten moeten hebben, kiezen binnendoortjes, en dan zijn we eigenlijk stiekem bezig vruchten op te hangen aan onze boom. Die komen niet van ons, die komen uit de buitenkant aan gedrag. Wij zijn bezig met gedrag in plaats van de binnenkamer. Ik hoop dat jullie dit nog kunnen volgen. Het proces met God, zeggen, Heere Jezus, kom maar in mijn binnenkamer, want ik heb hier dingen hangen die mijn vader deed. En voor mijn vader, zijn vader, die heb ik georven. Ik kom uit een gezin met 4 broers, geen zus, een mannengezin waar veel gevloekt werd. Er was agressie, niet onder mijn broers. En we waren heel welgesteld, maar mijn vader keek daarom neer op de armere mensen. En hij zei, met hen mag je niet omgaan. Snap je wat voor vrucht ik mee te dealen had toen ik tot geloof kwam? Ik had ook kunnen zeggen, ach, ik doe gewoon lief tegen die mensen. Nee, die moet uit mijn binnenste. En ik heb pas iets meegemaakt, ik ga het gewoon eventjes vertellen. Ik woon gewoon in een woonwijk en we hebben een achterpad. En die achterpad is vrij breed, daar kun je gewoon door fietsen naar je tuin. En ik moet een flink stuk. Dus ik was heel rustig aan het fietsen, in het daglicht. En er kwam een buurman uit de poortje, ook in van zijn achterpad. Maar hij schrok van mij, hij hoorde dat ratelen van mijn wiel, tik, tik, tik. En hij schrok, hij was met zijn gedachten ergens anders. Dus hij zei tegen mij van, zo, ik schrik voor jou, zo, dit kan echt niet. En ik dacht eerst dat hij een grapje maakte. Ik dacht, jij doet heel grappig. Ik zie eigenlijk altijd wel grappige gedragen en dan moet ik lachen. En toen zei hij, ik sla je zo het ziekenhuis in. En toen dacht ik nog, hihihi. En toen zei hij het nog een keer en toen dacht ik, hij meent dit. Hij heeft 3 keer gezegd, ik sla je gewoon het ziekenhuis in. Maar ik was zo flabbergasted dat ik eigenlijk niet afstapte en doorreed naar mijn poortje en daar binnen in tranen uitbarstte en in de veilige armen van Giovanni belandde, waar alles weer tot rust kwam. En toen zei een buurman die dat had gehoord, die zei, zo, zal ik naar hem toe gaan? Want die hield van mij, die wilde dat niet. En iemand anders zei, je kunt hem aangeven met zijn woorden. En ik dacht, ik heb hier even wat tijd voor nodig, want ik kom uit dat gezin wat terugslaat. Of wat nog een grotere bek opzet. Dat lukt allemaal wel. Op een gegeven moment was ik zo met God aan het wandelen. En dan zei hij, ja, Gar, wat je doet mag je eigenlijk gewoon zelf weten. Maar de vraag is, welke vrucht wil je graag? En toen dacht ik, oh ja, ik hoef geen recht meer te halen. Want ik weet al lang dat ik geliefd ben. Ik weet wel dat hij me niet echt in het ziekenhuis gaat slaan. Dus ik dacht echt, ik ga hem vergeven. En ik vond hem nog best wel knap ook. Het was echt heel heftig. En ik dacht, ik ga ook echt laten zien. Dus je ziet elkaar gewoon regelmatig. Dus de volgende keer was hij daar zijn aanhanger aan het uitladen. En hij stond goed in de weg. Wij konden niet weg. Dus hij kwam naar mij toe. En deed zo, tok, tok, tok. En zei, mevrouw Veldhuis, ik ga zo weg hoor. Ik zei, ach joh, bedankt. Blijf rustig even staan. Ik heb de auto nu nog niet nodig. En de hele gesprek was genade, genade. En hij, dankjewel dat je mij vergeeft. Zonder woorden, weet je wel. Dus wij hebben allemaal recht geleerd. Ik heb recht op dingen. Maar wanneer we van Jezus zijn, dan vraagt hij eigenlijk volwassen gedrag. Dus wij kunnen als een baby zeggen, dat deed pijn, dat was niet lief. En we kunnen onze fles naar iemands hoofd gooien. Maar dan heb je geen fles meer. Maar wat ik bedoel hieraan, is dat eigenlijk een tijd komt dat Jezus zegt, je hebt de moedermelk al gehad. Je weet wie je bent in mij. Mag ik van jou vruchten gaan verwachten? En dat het aan de binnenkant zo is als aan de buitenkant. En dat het niet zo is dat het front stage, hè, hoe we daar aan de buitenkant uitzien als gezin of als persoon, geweldig is. En een backstage een heel ander verhaal. Dat deden de Farizeeërs. Dat noemt Jezus letterlijk over vrucht dragen. En dat de vrucht die je laat zien niet zo is op zondag, maar door de week, wie zijn we dan? En het trieste is, wij komen er wel mee weg. Dat is nou zo triest. God geeft en geeft en geeft. Maar als wij niet realiseren dat er aan ons ook een kant is, dan komen we er wel mee weg. We komen wel in de hemel. Maar weet je wat er gebeurt? Onze kinderen gaan precies hetzelfde doen. Want wij hebben geen vruchten achtergelaten van onze veranderingen. Ze lijken zo mooi aan de buitenkant, onze vruchten. Maar het gaat erom, van de binnenkant kunnen dit soort dingen onze identiteit roven. En God wijst ons niet af. Dit is niet zo van, oh, wat doen jullie het fout. Maar het is nodig dat we een proces aangaan met onze binnenkamer. En ik kan niet zeggen wat daar gebeurt. Als ik bij de Heer kom, dan is het niet de bedoeling, of als jij bij de Heer komt, is het niet de bedoeling dat je ook denkt, dat. Daar gaat het niet om. Dat is de wet weer. Maar wat hij wil, is dat hij zegt, schat, zie je dat er dingen gebeuren die herhaaldelijk terugkomen, dat de thema's zijn van afwijzing waar je nog niet uit bent. Hoe je reageerde daar. Dat was een baby. En ik hou van baby's en ik hou van jou. Maar wanneer gaan we dit volwassen aanpakken? Daar verlangt God naar. En als je kijkt naar die tekst van Romeinen 8 staat, de wereld wacht reikhalzend op het openbaar worden van de zonen Gods. Nu gebeuren er dingen in Nederland waarvan Giovanni en ik heel vaak zeggen, oh, nu hebben we heel veel vaders en moeders nodig. En over een jaar gaat het echt zo zijn dat er heel veel mensen moeten onderwijs kunnen geven. Hun huis openstellen of zeggen, zet me maar in waar je me nodig hebt, gemeente. Want die beweging, die opleving, die gaat. Maar wat als we alleen maar onvolwassen mensen hebben? Ik zeg het trouwens verkeerd. We hebben niet alleen maar onvolwassen mensen. De wereld heeft genoeg christenen gezien die het ene doen, het ene zeggen en het andere doen. Ik kan allemaal voorbeelden gaan noemen, dat moet ik hier nu niet doen. Maar de tekst van Jezus, waarvan hij zegt, wil je vrucht dragen, is voor ons allemaal. En oude mensen kunnen vrucht dragen, zelfs kleine kindjes kunnen vrucht dragen. Maar het heeft nodig dat wij met onze binnenkamer naar Jezus gaan. En bij Jezus is altijd herstel. Hij wil dat we gezond worden, dat we op zijn liefde aangesloten zijn en dat we vervuld zijn met hem. En dat we niet meer al die oude bagage mee hoeven te nemen, vruchten van onze vader. Of vruchten van wat ons is aangedaan of overkomen. Dat we leren niet onze baan, niet ons geld of onze bekendheid bepaalt wie we zijn. Het gaat erom, hoe kunnen wij leven vanuit die plek? Ik ben geliefd. Ik ben goed genoeg. En wat mij overkomt, en er kunnen ons rare dingen gebeuren in deze tijden, ik kan vrucht dragen, zelfs in de meest donkere, duistere plekken. Als we dingen overslaan, dan voert God ons gewoon door een rotonde. Als je bijvoorbeeld zegt, daar heb ik geen trek in, die afwijzing is te erg, te zwaar, te moeilijk. Zoals God schat, dat is goed, dan doen we dat. En dan voert hij jou langs wegen met een rotonde en dan kom je precies op hetzelfde punt uit. Net zolang tot die baby leert, je bent niet afgewezen. En reageer niet meer daarvan uit. We willen zo vaak gezien worden en gehoord worden, maar niet werken aan ons hart wanneer daar dode vruchten hangen. En het leven met God is een langzaam proces. En wij leren onze generaties heel vaak dat je naar Jezus kan vragen wat je wil en hij doet het. En als het niet gebeurt, Heer, waar bent u? Ik voel u niet meer. En dat zijn baby's en blijven baby's. Dus wij mogen leren, sommige dingen haalt God weg, zo instant. Dat zie je heel vaak bij verslaafden, hè? Die getuigenissen hoor je misschien wel eens. Dat mensen gewoon instant van hun verslaving af zijn. Wonderlijk, hè? Maar andere dingen, zegt hij, nee, dat leer je door met mij te wandelen en dat het als het ware inslijt in jouw ziel. Ik ben niet alleen. ik kan dit aan. En overwinning na overwinning na overwinning leer je vrucht te dragen van een andere aard. Er zijn geen snelle resultaten. Er zijn geen binnendoortjes. En het gaat niet om geluksgevoel. Geluksgevoel kan erbij komen. Maar heel veel van de vruchten die we mogen gaan dragen komen door diepe dalen, door woestijnen. Ik kom uit zo'n traumatisch gezin dat een tante van mij een keer wegliep bij ons thuis. En die liep huilend weg en die zei, hoe moet dat nou met jullie? En ik dacht, wow, die woorden die werden echt op mijn hart geschreven. Wij zijn blijkbaar zo kapot dat het niet meer te repareren is. En God gaat gewoon door. Ik heb geleerd mijn vader te vergeven. Agressieve oorlogsheld. Hij had een pistool in huis, hij was scherpschutter. We waren allemaal doodsbang om een keer neergeknald te worden of dat hij iemand anders neerknalde. En ik heb geleerd, maar het duurde heel lang, mijn vader te vergeven. En op een gegeven moment zei ik tegen Heer, ik ervaar nooit iets. Allemaal mensen worden aangeraakt, zo, psh, en die voelen allemaal vuur. En die zijn helemaal, en ik voel nooit iets, Heer, niet eerlijk. Ik was lekker de baby aan het uithangen. Dan mag je natuurlijk altijd je gevoelens delen met God, hè? Dat is niet babyachtig. Babyachtig is als je ze gaat geloven. En dit is even een zijpaardje, maar dan eindig ik ook. Toen droomde ik een droom en mijn vader raakte ons werkelijk nooit aan. 5 kinderen, nooit aanraken, nooit een aardig woord, veel schelden, veel schoppen om ons achterste. Allemaal dingen waar je heel bang voor bent. En toen droomde ik een droom dat ik mijn vader zo vast had en dat zijn hoofd hier lag. En dat we allebei heel comfy waren. Of heel akkoord daarmee. Dus ik werd wakker en ik dacht, eeuw, want ik was weer op aarde, weet je wel. En ik dacht, dit is iets van God. Dit is iets van God. Ik heb ook iets meegemaakt in de geest. Ik schrijf dit op en de Heer gaat dit doen. Toen werd mijn vader heel ziek. En ik ging naar hun huis. Ik kom uit Brabant. En hij werd door een broer naar het ziekenhuis gereden. En hij stapte heel moeizaam in de auto. En ik stond helemaal in de verte, zeg maar, in de keukenraam. Een beetje sloom te zwaaien, zo. En de Heer zei, nu! En sommige mensen hebben altijd alles door als de geest spreekt, weet je wel. Maar ik niet. Maar ik begon naar die auto te rennen. Maar ik moest die hele oprijlaan af. En ik zei zo, terwijl ik rende, wat Heer, wat nu? Nu, wat? En toen, op het moment dat ik die deur opentrok, want ik was gehoorzaam, wist ik het. De droom. Oh, zeg dat dan, dacht ik. Nee, dacht ik niet. En ik kijk zo naar mijn vader en hij naar mij. Heel oncomfortabel, hè, als je elkaar nooit hebt aangeraakt, hè. Dan zei ik, pa, wilt u een hug? En ik dacht nog echt, wie vraagt zoiets? En hij zei, en mijn hart werd zacht. Ik dacht, hij wil echt een hug. Al die jaren heb ik dat niet opgemerkt. Had ik een droom uit de hemel voor nodig. Hè? En dat God nog een keer zei, nu, wel thuis, je snapt het dan. En ik draaf, en dus ik duik zo in die auto. En ik pak mijn vader zo vast. En ik dacht, het is mijn droom. En hij lag hier zo, snot. En ik zei, pa, dit komt goed. Je bent niet alleen. En toen ging ik weer uit de auto en hij ging naar het ziekenhuis, is langzaamaan naar het sterven gegaan. Mijn nichtje heeft hem bezocht, want wij mochten nooit over God praten, maar mijn nichtje heeft hem bezocht en zei, opa, jij gaat dood, ik ga jou het evangelie voorlezen. Elke dag ga ik wat uitleggen. En heeft hem stiekem tot de Heer geleid. En we hebben allemaal gedaan, of we het niet wisten, was iets meer makkelijk voor hem. En ze wilden hem nog dopen in het verpleeghuis, maar toen is hij overleden. En ik wil hier eigenlijk mee zeggen, dit duurde 30 jaar bidden. Dit was echt een woestijn. Elke keer als ik aan hem dacht, kon ik echt letterlijk wel overgeven. Als ik er even in wentelde. Hè. En snap je wat ik bedoel? Dat de Heere Jezus zegt, veel christenen denken dat ze alles kunnen ontvangen zonder inzet. de genade, de liefde. En wij blijven zoals we zijn. Terwijl de Heer Jezus zegt, die rare business onder christenen, hè? Van iemand post iets op Facebook, iemand anders bevalt het niet, typt er wat onder, iemand denkt, dat is niet lief, typt daar weer wat onder. En we krijgen één grote brei van christelijke onvolwassenheid. Die heeft zijn tijd gehad. Die melk is zuur geworden. En wij mogen strenger tegen onszelf zijn. Ik doe er niet meer aan mee. En ik heb nog steeds regelmatig, omdat ik best wel een onderwijzer ben. En ik hou van dingen moeten kloppen. Dingen moeten wel kloppen. Dat mensen iets posten en dat ik denk, dat klopt niet. Dus ik zit te typen en zeg de Heilige Geest, doe maar niet. Okay. Dus ik leer ook, door lijden is niet fijn. Is niet fijn. Maar wij gaan vruchten brengen die veel fijner zijn dan dat. En eigenlijk is dit wat ik wilde delen. Ik heb nooit zo goed met de tijd ook. Maar ik rond het nu af. De Heer Jezus zegt in Psalm 139, u bent voor mij. Nee, sorry, de psalmist zegt het over Jezus. En wij gebruiken dit heel vaak als baby's worden opgedragen. Er staat er, u bent voor mij. U bent naast mij en u bent achter mij en u legt uw hand op mij. U bent om mij heen, dat is allemaal waar. En wat er in de grondtekst staat, zo bijzonder, er staat bij u bent voor mij in de tijd. U bent dingen aan het klaarmaken die u voor mij hebt om in te wandelen. Dus van Veldhuis had Jezus gewoon klaar liggen, vergeving van haar vader en een diepe verzoening. Als ik de baby was gebleven, had ik gezegd, dat ga ik niet doen. Mijn vader heeft, weet je hoeveel mijn vader mij heeft uitgescholden en geslagen? Daar ga ik omheen. Maar ik was de baby niet meer. Oké, u bent voor mij. U bent achter mij, staat ze in de tekst, hè? Psalm 139, iedereen kent hem, dus projecteren is niet zo erg. U bent naast mij, u bent achter mij. Weet je wat achter mij betekent? U gaat terug in mijn verleden, in de tijd. U neemt mij mee naar dingen die er gebeurd zijn. En u houdt uw lamp daar van, bij eraan toe. Zullen we dit nou eens aanpakken? En zeggen, nee, het is niet mijn tijd. Nee, dan niet. God doet niks zonder toestemming. En dan komt hij een jaar later. Lieverd, kom eens mee. Als jij weer een stille tijd komt, kom even. Ik hou je licht bij. Ik veroordeel jou niet. Maar het is tijd dat het niet meer achter jou aansleept. En zomaar doorknippen. Lukt hier niet bij? Want jij moet hier ook wat mee. Ik zul het samen aanpakken. Dat is vruchtdragen. En we hebben vruchtdragen eigenlijk heel vaak zo gemaakt. Zondag gaan we heel geestelijk doen. Of we zeggen tegen onze buurman iets aardigs. En dan zijn dat onze vruchten. Maar de vruchten zijn beginnen binnen. En die zijn soms heel onzichtbaar. En wij willen meteen een bediening. Je ziet nu ook heel veel jongeren die tot geloof komen en die niet zo goed worden gecoacht. Die gaan meteen openbaar vloggen, influencen. Dus ik bid dan, God, geef ze goede vaders en moeders. Die zeggen, houd de boel maar even bij jezelf. Eerst volwassen worden. En er zijn natuurlijk verschillen. Hè? Natuurlijk mag iemand open van zaken. We zijn allemaal verschillend. Oké. Nou, dit is wat ik wilde delen. En wat ik heel sterk op mijn hart had, ook om mensen te zalven. Dus als je zegt, ik heb dat ook. Ik wil eigenlijk groeien en ik merk steeds onvolwassen in mij. Dat ik reageer en dan denk ik, Eigenlijk hoort dat bij een ander hoofdstuk, hè? Dan zou het mooi zijn dat we je mogen zegenen. En daarin hoef je ook niet dat nu allemaal openbaar te maken. Dus je zegt, oh, ik heb nog zo'n last van minderwaardigheid. Maar we gaan dat zalven. En elke keer als er veranderingen komen, zie je bij overgangen van koningen, hè, van dat er een nieuwe koning kwam, of een nieuwe taak. Mensen worden gezalfd in bediening. Worden mensen gezalfd? Dus als God iets in jou wil bewerken, mogen we je zalven. Maar dat kan alleen als jij stappen gaat nemen. Dus ik raad mensen ook aan, als we je zalven, schrijf deze datum op. Zeg ik, ik heb nog niet de woorden, maar hier moet wel iets gebeuren in mij. Ik ben nog vaak de baby die schreeuwt, ik word niet gezien. Pas was er een heel mooi voorbeeld, daarmee stop ik. En dat was van een collega van mij en die had iemand gevraagd om wat te delen. Goed, deze persoon, die had dat serieus genomen, een dag vrijgenomen, helemaal voorbereid. Alleen de leider, toen het zover was, die ging een andere kant op. Omdat hij gewoon de Heilige Geest volgt, zei hij, nee, dat gaan we niet doen, we gaan het zo doen. En aan het eind van de avond kwam hij naar haar toe en hij zei, sorry, het ging anders. En ze zei, ja, oké. En toen ze naar huis ging, toen zei ik helemaal niet oké. Ik voel mij niet gezien, ik voel mij niet gerespecteerd en ik heb ook nog een dag vrij genomen. Dus het kostte mij wat, geld, wortel, vrucht. En toen heeft ze iemand gaan bellen en dat was haar redding. En toen heeft ze het hele verhaal verteld. Ze zei, ik heb zelfs een dag vrij en hij heeft mij niet gevraagd. Dit is geen leiderschap. Dit is dus projecteren en oordelen was de vrucht. Hè? En toen zei gelukkig die wijze vrouw die ze belde. Maar lieve schat, het gaat toch ook helemaal niet om jou? En als wij vrucht willen dragen, moet er iets komen. Ons Griekse denken, waarin ieder van ons is opgeleid, op elke school, op elke opleiding, want het gaat om ons. Ik moet mijzelf profileren. Ik moet mijn deuren openen. Mogen we terugkomen naar Jezus en zeggen, nee, het gaat eigenlijk niet om mij. Ik ben instrument van u. U opent voor mij deuren. Dus als iets tegen zit, ik kan lijden verdragen als volwassene. Ik hoef niet te zeggen, ja, daar heb ik 3 gesprekken met een bemiddelaar voor nodig. Dat is onvolwassen. Je moet eens weten hoeveel tijd wij spenden aan onvolwassen gedrag. En dan steeds zeg ik niet dat ik dan beter ben. Dat is ook weer de clue. We hebben dit allemaal. Ik heb ook vruchten die naar boven poppen als ik onder druk kom. Dat ik dacht, oh, was niet chic. En mijn team die zegt ook tegen mij, Kar, vorige week had ik een theaterweekend. En die zei, een van de mannen zei tegen mij, Kar, iedereen kon aan jou zien dat je het niet oké vond. Dus dat moet je niet meer doen. Dus ik zei, oh, dankjewel. Want ik heb een heel expressief gezicht. Ik moet dat gewoon leren. Ik ga het afsluiten met gebed voor ons. Voor ons, dit gezin. En dan denk ik dat de muziek naar voren komt. Hè? Dat was ook al de afspraak. En dat we gewoon mensen gaan zalven. En ga maar eens even stilzitten bij jezelf. Naar de binnenkamer eren. De binnenkamer zijn de nieren. Het zijn niet letterlijk de nieren. Hè? Maar Jezus zegt, daar gebeurt de grote dingen van de aarde. Niemand respecteert dat. Want dat is onzichtbaar. Niemand ziet het op social media. Maar Jezus zegt, daar begint het. Daar. Dus wees maar even stil in je binnenkamer. En als je nou dingen zegt, oh, de poppen woorden op. Het is geen oordeel. Maar kom naar voren om je te laten zalven. Of ga naar huis. En zalf jezelf. En schrijf dingen op in je schrift. Ik heb dingen herkend. Ik heb dingen nu voor ogen. Ik wil echt groeien. Maar ik wil ook zeggen, gemeente moet groeien. Want wij komen in heel veel kerken. En dan komen wij daar om te spreken of om op te treden. En daarna vertellen mensen vaak en vertrouwen dingen aan ons. En dan denk ik, deze generatie heeft zo weinig gespendeerd aan naar buiten te gaan. Dat ze allemaal naar binnen gekeerd zijn en aan elkaar gaan zitten verbijten. Echt na elkaar gaan zitten zeiken. Terwijl we iets anders hadden kunnen reageren. En de gemeenteleiding spendt zijn tijd maar aan brandjes blussen. Dus misschien is het hier heel anders, ik hoop het echt. Maar snap je dat wij als gezin van God volwassen moeten worden? Baby's mogen baby's zijn. Als je net tot geloof wil, neem de tijd. Neem tijd. Ik heb echt wel jaren gejankt eer dat ik kon geloven dat God van me hield. Oeh, sorry. En dus voor iedereen anders. Maar hoe tof zou het zijn als mensen volwassener worden en zeggen, hey, mag ik heel even terugkomen? Mag ik dat wat ik vorige week tegen jou zei, mag ik dat heel even terugnemen? En bij, wat wij samen vaak doen, Giovanni en ik, dus zei, mag ik even resetten? En dan gaan we gewoon bijna toneel spelen. En dan krijg je gewoon de kans om het even leuk te zeggen. En het is echt zo lollig. Dus God zegt eigenlijk, als je wil resetten, hij is er helemaal voor. En zijn geest is er goed in, samen met jou te wandelen. En zo, ik heb wat schilderijen meegenomen. Hè? Deze zegt echt van, wij zijn gekroond met zijn heerlijkheid, glorie. Wij zien het niet altijd, maar volwassen mensen mogen weten dat ze wandelen in iets wat vrucht gaat dragen. Deze gaat over de allereerste liefde, dat je Jezus leert kennen en helemaal in die omarming gooit, herstelt en wentelt als baby. En het doek heet Leef. Ik wil dat je leeft. Daar staat een hele grote belijdenis op van Jezus over ons mensen. Dus als je zegt, wil ik eventjes gaan zitten nalezen, kom gewoon dat doen. We gaan bidden. Als de muzikanten misschien ook willen komen, dan gaan we daarna gewoon de mensen zegenen. Ik vind het altijd fijn als er niet heel veel gekeken wordt. Soms kunnen we mekaars processen zo gaan zitten beloeren. Dus we gaan daar bidden. Houd het een beetje privé. Ga gewoon in je eigen ding zitten. Ga bidden. Heere Jezus, u hebt alle zicht. U hebt alle glorie en u hebt plannen voor ons. En u hebt plannen over ons verleden. Wat een eer dat u onze leidsman bent, Heer. Want wij hebben geen clue. Maar u bent onze noorderster. U bent ons kompas. En wij geven toestemming, zover ik het mag zeggen namens deze gemeente, met uw geest om te komen met waaien. Niet alleen waaien, maar ook dingen aanraken. Heer, troost alstublieft. Verlicht alstublieft, laat zien, Heer, wat u graag mee aan de slag wil. En geef ons een beeld over de gemeente als een volwassen instrument in deze tijd. Zodat we de opwekking aan zullen kunnen, Heer. En ik zegen deze mensen, u kent ze stuk voor stuk. Ik dank u wel, Vader, dat u nooit hoop opgeeft. Dat u zegt, ik heb een mooi plan voor je. Ik ontvouw nog steeds nieuwe dingen over jou. Ook al ben je oud, of al ben je heel jong, God gaat nog steeds nieuwe dingen ontvouwen. Vruchten liggen klaar. En ik wil ook echt het woord verandering uitspreken over deze gemeente. God wil soms dingen echt veranderen. Vernieuwen. En wij kunnen dat tegenhouden. En het is niet oké. Vader, laat daar ook uw licht op schijnen. U bent zoveel groter. Dank u voor uw zegen. Dank u voor uw liefde, Heer. Ik ervaar ook echt dat Jezus nu mensen wil knuffelen. Echt een omarming geven en ze echt op het voorhoofd kust. Zo van, ga me niet te veel in de veroordeling. Kom maar gewoon vertellen. En dank u, Vader, voor uw olie, voor uw geest. Dat u dingen afmaakt, mooi maakt, beter maakt. Dat u geur wil verspreiden onder ons, Heer. In Jezus' machtige naam. Amen.